Laatst, een paar weken geleden, zag ik op YouTube een TED-talk van Brené Brown. Een hoogleraar maatschappelijk werk uit Houston, Texas. En het is een hele bekende TED-talk. Het is haar TED-talk over kwetsbaarheid. Ze heeft er heel veel over te zeggen. Ze heeft een studie nagedaan, onderzoek nagedaan en talloze boeken over geschreven. Volgens haar gaat kwetsbaarheid ten diepste over onze behoefte aan verbinding met andere mensen. En dat is nogal wat. Want als je werkelijk verbonden wilt zijn met andere mensen, als andere mensen je echt mogen leren kennen, dan zul je jezelf ook helemaal moeten laten zien. En dat is niet makkelijk. Misschien herken je die strijd wel. Dat je ten diepste werkelijk verlangt om verbonden te zijn met anderen. En dat je tegelijkertijd ontzettend veel moeite hebt, bijvoorbeeld door schaamte of door andere dingen, om jezelf aan die ander te laten zien. Als er één apostel is in de Bijbel die hierover mee kan praten, dan is dat wel Paulus. Paulus die weet als geen andere apostel wat het is om kwetsbaar te zijn. En zijn kwetsbaarheid die komt in bijna elke brief die hij schrijft aan de diverse gemeenten ter sprake. Hij moest vechten voor zijn acceptatie als apostel, want dat stond bij heel veel andere apostelen, de Jeruzalem-apostelen, ter discussie. Hij moest ook vechten voor zijn roeping als apostel. Want Paulus voldeed namelijk niet aan de eisen om apostel genoemd te worden. Hij had namelijk Jezus in levende lijven niet gekend. En dat was wel een van de eisen. Ten tweede waren er heel erg veel mensen sceptisch over zijn roeping, omdat hij in het begin de christelijke gemeente fel vervolgde. En dat is nog niet alles. Niet alleen bij de christelijke gemeente en de apostelen was er twijfel over Paulus. Ook bij de Grieken had Paulus het absoluut niet makkelijk. Paulus verkeerde in een cultuur, de Griekse cultuur, waarin hij als mens buiten de boot viel. Hij had met grote regelmaat te maken dat hij in diverse situaties als mens werd afgewezen. En dat is nogal wat. Als je natuurlijk kijkt naar de geschiedenis van Paulus, hoe zijn roeping is ontstaan en hoe zijn leven eruit ziet en welke bagage hij meeneemt, dan kan dat best heel erg confronterend zijn. En dat is het ook voor hem. Maar wat het mooie is, is dat hij zijn roeping nooit heeft opgegeven. En dat komt omdat hij in zijn kwetsbaarheid een geheimenis van God had ontdekt. En dat geheimenis, dat ga ik met jullie delen. En de tekst die ik daarvoor wil gebruiken is 1 Korinthe 2, de versen 1 tot en met 16. Daarin schrijft Paulus aan de gemeente Korinthe: en ik, broeders, en de zusters mogen ook meedoen, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, omdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, echter zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. De apostel Paulus werd door Jezus geroepen om het evangelie aan de Grieken te verkondigen. En Paulus heeft in zijn bediening in diverse Griekse steden christelijke gemeenten gesticht, waaronder in de Griekse stad Korinthe. In die stad stond Paulus voor een grote uitdaging. Hij was zelf een Jood en verkeerde altijd in de Joodse cultuur. En hij kende Gods boodschap. En in de Joodse cultuur stond het gezag van de schriften ook helemaal niet ter discussie. Iedereen kende de schriften ook. Maar nu komt Paulus in een cultuur waarin hij het evangelie moet verkondigen zonder enig hulpmiddel. De Grieken kenden God niet, kenden de geschriften niet en kenden de boodschap niet. Paulus kon wat dat betreft niet op iets terugvallen. Maar dat is niet alles. Paulus had namelijk nog een uitdaging waar hij heel veel moeite mee had. De stad Korinthe werd gekenmerkt door een cultuur waarin een hoge mate van interesse was in wijsbegeerten en in filosofie. Zogenaamde beroepssprekers spraken voor grote groepen mensen en deelden hun filosofische denkwijze. Deze sprekers hadden een ontzettende spreekvaardigheid en het vermogen om zeer krachtige boodschappen over te brengen op het publiek. En dat maakte de beroepssprekers ook dat ze zo geliefd waren onder de Korintiërs. En dit maakte Paulus kwetsbaar. Want zijn optreden, hij had immers namelijk ook een boodschap en hij was ook een spreker, was allesbehalve sterk. Paulus was namelijk een klein mannetje. Hij was klein van gestalte. Hij had absoluut geen charisma. En het spreekniveau ten opzichte van de beroepssprekers was ronduit belabberd. In de commentaren lees je ook dat Paulus het sprekersniveau van die beroepssprekers niet haalde. In de tweede brief van Paulus aan Korinthe in hoofdstuk 10 bevestigt Paulus dit beeld ook. Hij zegt in vers 10 dat de Korintiërs zeggen dat zijn brieven, zijn schrijven, weliswaar oké zijn, maar zijn voorkomen, dus zeg maar zijn lichamelijke aanwezigheid, is zwak en zijn spreken is verachtelijk. En dat komt extra hard aan als je in een cultuur leeft waarin spreken zo ongelooflijk belangrijk is. En hier zie je dus een deel van de norm die in de Griekse stad Korinthe gold. En dan zou je zeggen, nou, dat is toch best wel een uitdaging. Daar zou Paulus het heel erg moeilijk mee hebben gehad. En dat is ook zo. Maar toch is de christelijke gemeente in Korinthe een feit. En hierin mogen we gaan ontdekken hoe God werkt voor een deel in deze wereld. God werkt namelijk door heel de Bijbel heen, in alle tijden, in alle Bijbelboeken, in alle culturen, met mensen die niet voldeden aan de norm. Aan de norm die ze zichzelf hadden opgelegd, aan de norm die de wereld, de natuur zich had opgelegd, maar ook de norm die anderen aan hen hadden opgelegd. Juist die mensen kiest God continu uit. En ik ga je een paar voorbeelden geven. Als we kijken naar het begin van de Bijbel, dan begint God zijn plan in Genesis 12 met Abraham en Sara. Stel kon geen kinderen krijgen. Het stel was ook al ontzettend op leeftijd. En dan openbaart God zich aan Abraham en dan zegt hij dat uit hem, uit Abraham, dat hij uit Abraham een groot volk zou doen voortkomen. Het stel heeft echter niet de eigenschappen waarmee je een groot volk gaat stichten. Want ze zijn oud en Sara kon niet eens zwanger worden, ze hebben ook nooit kinderen gekregen. Dus het is ook raar dat Abraham best wel schrok van die boodschap en ook helemaal niet begreep waarom God dat zei. En ja, dat is voor ons natuurlijk ook best wel vreemd. Want ja, wie start er nou een soort schepping of een groot volk met een stel dat bijna de 100 aantikt? Nou, God dus. Want dit is namelijk precies de richting die God kiest. Datgene wat in geen mens zijn gedachten opkomt, kiest God uit om zijn plan met de wereld te vervullen. En het allerbelangrijkste voor ons om te ontdekken is dat God aan het begin van zijn plan al laat zien dat hij werkt door de kwetsbaarheid van de mensen heen. Hij werkt er doorheen. En dat doet hij constant. Jacob en Esau, exact hetzelfde. In die tijd was het normaal dat het eerstgeboren kind het belangrijkste kind was. Het kreeg het eerstgeboorterecht, het had recht op een veel groter gedeelte van de erfenis, werd ook op een hele andere manier behandeld en aangesproken. Dat was ook normaal, dat was de norm. En het tweede kind, de tweede zoon, ja, die had wat dat betreft geen schijn van kans. Maar ook dan draait God de rol om. Hij vervult zijn plan met het tweede kind. En niet met het eerste. We zien het ook verder in de Bijbel als we gaan kijken naar David en Goliath. Het verslaan van Goliath wordt niet gedaan door een soldaat met heel veel wapens en strijders. Nee, door een jong jochie wat een herdersjongetje was. Hij had ook geen grote zwaarden. Hij had geen speren. Nee, hij had een slinger. En geen van de broers van David die had in zijn hoofd gehaald dat David het tegen Goliath kon opnemen. En wat doet God? Juist. Hij gebruikt de tegenovergestelde norm van de broers van David om zijn kracht door het jongere broertje aan het volk Israël te laten zien. En Jezus zelf doet het ook. Jezus doet het in zijn bediening niet anders. Hij komt niet als leeuw ter wereld, maar als een lam. En hij kiest zijn lammeren uit. Hij zegt het ook met regelmaat in latere boeken, in latere tijden, tegen zijn apostelen. Wijd mijn lammeren. Jezus kiest zijn lammeren uit. Maar wie zijn die lammeren? De mensen die buiten een norm vallen. Hij kiest geen schriftgeleerden uit als volgelingen. Mensen die verstand hadden van de schriften, nee. Hij kiest vissermannen uit. De zondaren van die tijd, de tollenaars en dergelijke, daar was Jezus te vinden. Daar ging hij mee om. In een cultuur waarin ongelijkheid tussen mannen en vrouwen heel duidelijk aanwezig is en was, neemt hij het consequent op voor de vrouwen. Lees het maar eens na. Iedereen die dacht dat hij of zij niet voldeed, gaf Jezus zijn bevestiging dat zij allemaal voor hem waardevolle mensen waren. Ook de moordenaar die naast hem hing aan het kruis. Hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Alle mensen zijn voor Jezus van betekenis. En dit is het geheim. Dit is het geheim dat Paulus mocht ontdekken in zijn bediening. Paulus had ontdekt dat zijn kwetsbaarheid het middel zou worden om de kracht van God te laten zien onder de mensen. Paulus, zijn voorkomen was zwak en zijn spreken was misschien verachtelijk, maar daardoor werd de groei van de gemeente niet aan Paulus toegekend, maar aan God zelf. Daar waar de Griekse wereld de overtuiging had dat Paulus zijn spreken een zeer zwakke schakel was, bleek het uiteindelijk dat zijn boodschap wel degelijk onder de Grieken voet aan de grond kreeg. Zijn kwetsbaarheid was nodig, hoe raar het ook klinkt, om door die kwetsbaarheid Gods kracht te laten zien aan de Grieken in Korinthe. En zo kon Paulus een getuigenis zijn van de kracht van God. En Paulus vond ook zelf de kracht om door zijn kwetsbaarheid God te laten werken. Hoe moeilijk dit ook is. Kwetsbaarheid in ons leven is noodzakelijk. Het is noodzakelijk als wij de kracht van God in deze wereld willen laten zien. Als je kijkt naar kwetsbaarheid, als je kijkt naar Jezus, als je kijkt naar Paulus, maar ook als je naar jezelf kijkt, dan mag je een geheim van God in je leven gaan ontdekken. Jezus wordt zowel de leeuw van Juda als het lam van God genoemd. En Jezus is het allebei. En dat is wat de wereld niet begrijpt. Want de wereld kijkt alleen maar naar een leeuw en naar een lam. Naar de sterkte van een leeuw met zijn klauwen en staat bovenaan de voedselketen. En naar het zwakte van het lammetje. Geen schutkleur, geen klauwen, geen scherpe tanden. Eigenlijk weerloos. Maar wat wij ten diepste mogen ontdekken is dit. Als je vrijwillig, in Jezus' geval, van een leeuw een lam wordt, dan ben je sterker dan elke andere leeuw. In de schijnbare kwetsbaarheid van het kruis, daarin zit de opstandingskracht van God. En dat is het geheimenis waarin zijn kracht zichtbaar wordt. Waarom is dit nou voor jou zo belangrijk? Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Kijk naar je eigen kwetsbaarheid en ontdek Gods kracht erin. Hoe moeilijk dat ook voor ons is. Want het gaat namelijk tegen onze eigen natuur in. We houden het eerder tegen als dat we het toelaten. Alleen door onze kwetsbaarheid kon onze grootste kracht worden. Kan dat onze grootste kracht worden. Als God door jouw kwetsbaarheid heen zijn kracht aan de wereld en aan jouw omgeving mag laten zien. En daarom wil ik je ook bemoedigen en oproepen om niet bang te zijn, om je kwetsbaar op te stellen. Kijk naar alle Bijbelfiguren. Kijk naar Abraham en Sara. Kijk naar Paulus. Kijk naar David en Goliath. Al die jongens, maar ook profeten, ze zijn je allemaal voorgegaan. Allemaal vielen ze buiten een norm. En allemaal waren ze daardoor kwetsbaar. Alleen daar bleef het niet bij. Ook allemaal mochten zij de kracht van God in zichzelf ontdekken. En dat wens ik jou ook toe. Misschien ben jij ook wel geen goede spreker. En vind je het moeilijk om het evangelie uit te dragen aan je omgeving? Als je nou deze preek hoort, dan hoop ik dat je net als Paulus en al die andere mensen de kracht mag ontdekken dat God het dan juist door je heen wil doen. Ik hoop dat je de vrijmoedigheid zal vinden om je daarvoor niet af te sluiten, maar om je over te geven aan God. En dat Hij het daardoor juist door jou heen mag doen. God heeft namelijk geen andere manier om zichzelf aan de wereld kenbaar te maken. En als wij door onze kwetsbaarheid toch een stap zetten, dan zal God de rest doen. En kunnen wij zijn kracht aan de wereld laten zien. Mijn bekering is ook een beetje te vergelijken met het Paulusverhaal. Een vriend van mij, was al christelijk, ik nog niet. Die wilde mij ook het evangelie verkondigen. Maar dat gebeurde niet in een kerk of in een grote zaal met heel veel mooie liedjes en geluid en bombarie. Nee, dat gebeurde in een shawarmazaak op vrijdagavond, vrijdagochtend om 1:30. Hij was geen theoloog. En dat is hij nog steeds niet. Hij had geen Bijbel. Hij had niks. Het enige wat hij had was een broodje shawarma en 5 zinnen. En hij zei 5 zinnen tegen mij, niet meer. En ze gingen als een zwaard door me heen. Dat was het begin van mijn bekering. En toen ik hem later vroeg hoe hij het ook weer precies formuleerde, toen zei hij tegen mij: David, ik kan me eigenlijk niet meer herinneren wat ik die avond heb gezegd. Ik kan het niet meer reproduceren. En juist dat was voor mij de bevestiging dat God het was. Raar, hè? Die boodschap. Maar het is wel waar. God doet zijn werk door de kwetsbaarheid van mensen heen. Wees dus ook niet bang als je buiten de norm valt. Bid voor jezelf. Bid voor anderen. Dat je net als Paulus de moed mag hebben om jezelf open te stellen voor de kracht van God. Want jouw kwetsbaarheid is namelijk nodig om Gods kracht zichtbaar te maken in deze wereld. Amen.